Goedemorgen allemaal. Wat mooi om op deze manier weer te mogen preken. Voor mij super relaxed, want ik zit hier op de kamer van mijn dochter. Is haar bed. En geeft mij de gelegenheid om in ieder geval een keer te preken vanaf een stoel. Dus bij deze doe ik dat. Misschien is het een idee om vanaf nu, als ik weer kom, een stoel op het podium te hebben. Ik vind het eigenlijk wel heel erg relaxed. Maar ik denk niet dat ik kan blijven zitten als ik preek. Maar goed, we gaan zien hoe dat het komende half uur gaat. U zit trouwens ook, dus nu staan we in ieder geval op gelijke voet wat dat betreft. Ik hoop dat dit de laatste preek is die op deze manier gedaan moet worden. Ik hoop dat, dat corona nu wat meer getackled gaat worden, dat die vaccins gaan werken. En dat we elkaar weer in levende lijven mogen gaan ontmoeten in de komende tijd. En ik weet niet hoe dat met u is, maar ik denk veel na over wat het met ons doet dat de coronatijd er is. En ik vind het eigenlijk heel erg boeiend om te zien hoe ook bijvoorbeeld een premier Rutte een appel doet op ons. Hoe de overheid een appel doet op ons. Hoe het RIVM, de eigen verantwoordelijkheid van ons als mensen, daar wordt een groot appel op gedaan. En ik vind dat eigenlijk wel positief, omdat ik geloof ook in de kracht van wat er door God in ons als mensen gelegd is. Ik geloof dat God ons gemaakt heeft en geschapen heeft om op een goede manier, niet alleen met onszelf, maar ook met onze omgeving om te gaan. En het is alsof Nederland ook een stukje daarin ontwaakt. Dat de verantwoordelijkheid voor je gezondheid nu extra hard en extra pijnlijk ook naar voren komt. Dat wij er zelf verantwoordelijk voor zijn. Dat we zelf in grote mate daarin ook mogen investeren. Nou, als ik het woordje investeren noem, dan is dat nu wel een hele spannende. Kan ik me voorstellen, voor degenen die bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben. En ik kan me dat ook wel voorstellen bij jullie. Een heel aantal kwekers, ondernemers die een eigen bedrijf hebben. Het is niet echt de tijd om te investeren. En terwijl ik dit zeg, zit ik in de gelukkige situatie dat ik afgelopen week een nieuwe auto heb mogen bestellen. Dus mijn werkgever heeft wel degelijk geïnvesteerd, omdat binnen ons bedrijf loopt het eigenlijk als een tierenlier. Dat komt omdat wij detacheren binnen de zorg. Dus dat zijn wat dat betreft gouden tijden voor ons. Maar een maand geleden of twee maanden geleden was het anders. De Randstad heeft 70% omzetvermindering gehad in de eerste golf van de corona. En wij hebben dat ook gevoeld. Dus onze omzet is ook met zomaar 70-80% omlaag gegaan. Begin september had ik een gesprek met mijn werkgevers. En die zeiden van, joh Paul, alles leuk en aardig, maar als jij je geld niet terug gaat verdienen, je salaris, dan is het potje wat we hebben gespaard is gauw op. Dus ik kneep hem heel eerlijk gezegd wel even. Dus ook voor ons als bedrijf was het even spannend. Alleen we merken nu dat de boel weer aantrekt en we mogen weer investeren. Dus ik heb deze week een nieuwe auto mogen uitkiezen en ik ben daar heel blij mee. Maar goed, het woordje investeren is natuurlijk niet iets van nu. Is een beetje een spannende. En toch wil ik daaromheen cirkelen deze preek. Door ons te focussen op, wordt een christen investeerder. Want als ik kijk naar de mogelijkheden die er op dit moment zijn voor de kerk in Nederland, dan zijn die enorm. Wij hebben een uitzonderingspositie als het gaat om samenkomen. Of alleen al de kracht nu ook van sociale media, dat jullie maar kunnen zien via een YouTube-link. Wij hebben de mogelijkheid om toch samen te zijn. Om toch met elkaar te verbinden. We hebben de mogelijkheid om krachten met elkaar te bundelen. En eigenlijk is dat wel bijzonder als je erover nadenkt. Want heel Nederland is in lockdown. Heel Nederland wordt beperkt in haar sociale contact en daarmee in haar slagkracht. Dus als het gaat om kroegen, die supergezellig zijn overigens, maar waar ook natuurlijk een hele hoop rottigheid uitgehaald wordt en een hoop ellende teweeg brengt. Ja, de impact daarvan is een stuk minder op dit moment in het land. Terwijl als wij geloven dat met christelijk geloof, met ons kerk zijn, met ons samenkomen, met de boodschap die we uitdragen, de boodschap die in ons leeft, dat we die mogen uitdragen, dat we die mogen verspreiden, dan zit er enorm veel potentie eigenlijk in de kerk in Nederland op dit moment. Een aantal weken geleden was ik op Urk. Dat was nog voordat de lockdown weer ging. En toen heb ik daar gepreekt en er zaten denk ik wat 200 man in de kerk. En ik sprak toen met de oudsten daar en ik zei van joh, is dit wel verstandig? Ze zeiden ja, nou ja, weet je, eerste golf hebben we eigenlijk ook niks gehad. En op dit moment is het helemaal corona-loos. En toen noemde ik ook wel van joh, maar denk wel aan het getuigenis. Wat je hebt als kerk, hè? En nu zie je de Urk loopt over met corona. En dan denk ik, oh, dat is misschien ook wel een getuigenis wat je eigenlijk niet wilt hebben. Dat Urk op die manier in het nieuws komt, omdat de kerk wel samenkomt. Maar ja, wellicht dat ook de kerk daar een rol heeft gespeeld, de verspreiding van het coronavirus. Maar dus we worden opgeroepen om verantwoordelijk te zijn. En dat is soms ook lastig. Hoe investeer je? Hoe investeer je ook met elkaar als kerk in je geestelijk leven? En ik geloof dat wij zien nu resultaat van de verantwoordelijkheid die bij ons neergelegd wordt als maatschappij door Rutte en minister De Jonge. Om op een verantwoordelijke manier met elkaar om te gaan. Maar ik geloof ook dat er potentie zit. En dat er resultaten gaan komen op het moment dat wij als kerk dat doen. Als wij investeren in ons geestelijk leven. Het is maar afwachten wat er gebeurt. Op het moment dat we ons houden aan de regels van corona. Nou, misschien goede resultaten. Maar in de Bijbel staat dat er 100% resultaat gaat komen. Op het moment dat wij investeren in ons geestelijk leven. Dus nogmaals, dat triggerde mij eigenlijk rondom het hele coronaverhaal. De maatregelen die we krijgen. Zo heel erg negatief vind ik het niet dat wij als mens even stilstaan bij het feit dat er enorm veel potentie in ons zit om ten goede iets te kunnen keren door te investeren in ons eigen geestelijk leven, door te investeren in ons karakter. Het is als zaaien eigenlijk op een akker met vruchtbare grond als het gaat om ons geestelijk leven, waarbij God als de landbouwer belooft dat er 100% zeker geestelijke groei gaat komen. Ik wil daarover met u lezen. In de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 11. 2 Petrus, hoofdstuk 1, de versen 3 tot 11. Ik ga ervan uit dat u uw video even op pauze kunt zetten. Ik kunt even rustig opzoeken, maar ik ga wel door, want ik zit aan tijd gebonden. Tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 3. En daar staat het volgende. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Tot zover. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, als we uw woord lezen en we staan ons open, Heer, voor de kracht en de uitwerking van uw woord in ons leven, dan zijn we afhankelijk van uw Heilige Geest om te spreken tot ons hart, om spreken door deze mond, om uw werk te doen ook via een video, door social media, door het bereik wat u voor ogen heeft. En zo wil ik u bidden om uw zegen over deze preek en de uitleg van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Er wordt gesproken over het zaaien op een akker eigenlijk, als het ware. En de bodem waarop wij mogen zaaien in de Petrusbrief is in de eerste plaats zijn goddelijke macht, waarover gesproken wordt. Het wordt gesproken over kostbare beloften die ons gedaan zijn. En er wordt gesproken over een perspectief, waar ik zo meteen aan het einde wel op terugkom. Het gaat erom dat wij überhaupt wel geloven dat God boven alles uitstijgt. Dat hij groter en beter en mooier en sterker is dan alles wat wij om ons heen meemaken in het leven. Dat hij ver boven alles uitstijgt. Zijn goddelijke macht. Maar dat we ook geloven in zijn kostbare beloften die ons gedaan zijn. Dat heeft niet alleen betrekking op wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar het heeft ook betrekking op het feit dat wij geloven dat de beloften die hij gedaan heeft, dat die ook uitwerking hebben in ons eigen en dagelijks leven. Dat hij in ons heel wat gestopt heeft door zijn Zoon Jezus Christus. Dat wij kunnen gaan groeien, dat we kunnen gaan bloeien. Het zijn geen loze beloftes die hij gedaan heeft. Hij heeft als het ware een soort van pokon gegeven om de plant op een hele krachtige manier te laten groeien. En dan heeft hij een soort van opsomming van zeven deugden die je karakter vormen. En het is misschien een beetje saai, maar ik wil ze toch doorlopen. En het is goed om voordat ik daarmee bezig ga, om goed te weten in welke tijd en welke context dit geschreven wordt. De Petrusbrief is geschreven zo rond het jaar 60, 65 na Christus. En dat is een tijd waarin er veel christenvervolging was. En die christenvervolging kwam niet alleen maar bij de Joden vandaan. Hè. Dat was natuurlijk de eerste golf. Maar de tweede golf was vooral vanuit het Romeinse Rijk. En de dagen van Nero waren net geweest. Nero had de stad Rome in de brand gestoken. En had daar de Joden en de christenen van daar de schuld van gegeven. En er zijn gigantische christenvervolgingen uitgebroken. En in die tijd roept Petrus op aan de gemeentes die vervolgd worden en die geleden hebben of nog steeds aan het lijden zijn, om hun overheid te gehoorzamen, om te bidden voor degene die aan hen leiding geeft. Dus dat is een context die wij eigenlijk, godzijdank, niet kennen in Nederland. Maar dat geeft wel de waarde en de diepte van de woorden van Petrus weer. Het is niet iets vrijblijvends waartoe de gemeente opgeroepen wordt in de Petrusbrief. En als ik dat vandaag doe, dan zijn we gezegend in een goede manier met het feit dat we nu leven in een tijd waarin de gevolgen van onze karaktervorming daadwerkelijk ook zichtbaar worden in de mate waarin corona wel of niet woedt. En ik denk dat als wij begrijpen dat de gevolgen van ons geestelijk leven, de mate waarin we investeren in ons geestelijk leven, dat daar wel degelijk, dat het zichtbaar wordt naar de wereld om ons heen, maar ook dat ons hart en ons leven verandert doordat we investeren. En het mooie is dat God van zijn kant uit zegt, ja, maar ik leg al een bodem neer van mijn goddelijke macht, van mijn kostbare belofte, maar ook van een heerlijke toekomst die ons te wachten staat. Een perspectief waar we naar uit mogen zien. En dan gaat hij dus opsommen. En ik ga er goed, snel doorheen, ik hoop ook goed. En dan spreekt Petrus in de eerste plaats over geloof. Geloof wat groeit. Geloof is nooit statisch. En ik ben daar zelf ontzettend dankbaar voor. Omdat mijn leven verandert. En daarmee verandert ook in die zin de mate van mijn geloof. Als het goed is, gaat geloof groeien. Omdat je telkens bevestigd ziet dat inderdaad God is wie hij is. En dat zijn beloften daadwerkelijk ook uitkomen in je eigen leven. Dus geloof moet een groeiend geloof zijn. En de vraag is, herken je dat? Herken je dat in je eigen leven, dat je geloof groeiende is? Of is het statisch? En erken je dat geloof groeiend is? Dat het een feit is eigenlijk, dat God het zo in ons heeft gelegd, dat een plant is wat mag gaan groeien. En op het moment dat je dat erkent voor jezelf, dan kun je er ook in investeren. Dan kun je er ook tijd voor nemen. En dan gaat het er niet om dat je jezelf gaat oppompen met hele harde muziek, waarin je jezelf als het ware in hogere sferen brengt. Maar dan gaat het erom dat je zicht hebt op het feit dat geloof niet een statisch gebeuren is, maar dat het een groeiend iets is in je eigen leven. En als ik nog veel meer tijd zou hebben, en ik denk als wij met elkaar veel meer tijd zouden hebben, en we zouden vertellen over de dingen die God in ons leven gedaan heeft, dat hij daadwerkelijk te geloven en te vertrouwen is, dan gaat ons geloof al groeien. En dat is denk ik ook de kracht van het samen zijn als gemeente. Een tweede wat daarop op volgt, is deugd. En dan gaat het over het leven met een hoog moraal. Hoe meer wij weten van wie God is, ons geloof wat groeiend is, hoe meer wij ook graag veranderen willen vanuit ons binnenste. En hoe minder wij ook de neiging hebben tot zonde. Dus deugd is het leven met een hoog moraal. Derde is kennis. En kennis gaat er niet om dat je een hele volle boekenkast hebt met allemaal boeken over wie God is en hoe de Bijbel in elkaar steekt. Maar kennis heeft te maken met geloof in de praktijk. Dat heeft te maken met intimiteit met God. En op basis daarvan kun jij vertellen en kun jij ook handelen naar de mate van het geloof wat je ondertussen hebt leren kennen. Kennis heeft te maken met het met intiem jouw hart te laten samenkloppen met het hart van God. Ook dat is groeiend. En op het moment dat dat groeit, dan groeit er ook zelfbeheersing in je leven. Dat betekent jezelf meer en meer ook onder controle krijgen. Er wordt gesproken over standvastigheid als de volgende stap. Dat je gewoon doet waar je, wat je jezelf hebt voorgenomen. Dat je een lange adem hebt. Dat je doorzet op het moment dat het moeilijk is. En ook dat, wat dat betreft vind ik de coronatijd wel een zegen. Dat we leren om standvastig te zijn. Om het vol te houden. Om daarmee ook te zien van hey, maar het heeft ook zin om te investeren. En zo geldt dat ook voor ons eigen geestelijk leven. Standvastigheid betekent dat je staat. Staat op wat je gelooft. Staat op wat je weet en wat je kent over wie de Heer Jezus is. Wat Hij doet in je leven. En door standvastig te blijven, gaat je geloof nog verder groeien. En dat wordt zichtbaar in godsvrucht. Godsvrucht. Als ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, die zijn nogal bezig. Mijn oudste zoon is 20, de andere is 18. Maar die hebben het wel eens over een tatoeage. Ik zeg, nou, als papa ooit een tatoeage zou willen nemen, wat ik nooit ga doen, dan zou daar op komen te staan Coram Deo. En dan zou ik aan deze kant Coram en aan deze kant Deo. Dat past dan precies daar zo onder mijn oksel. Maar Coram Deo betekent, en dat heeft wel degelijk waarde voor me, een tatoeage helemaal niet. Maar Coram Deo is Latijns en dat betekent bewust levend voor Gods aangezicht. En dat is waar godsvrucht eigenlijk over gaat. Godsvrucht gaat erom dat wij beseffen dat wij leven onder het aangezicht van God. En ik weet niet of u mijn laatste preek nog herinnert, of u die gezien heeft, of al via video, of dat u erbij was. Maar de zegen van God betekent dat God met zijn aangezicht, met zijn gezicht, met zijn aanwezigheid, dat hij betrokken is op ons leven. Dat hij ons gaan, ons opstaan, ons wandelen, onze dagbesteding, alles wat wij doen, dat hij erbij betrokken is. En op het moment dat je God daarin betrekt, ook zelf, en dat je daarvan bewust bent, dus bewust leeft vanuit Gods aangezicht, dan gaat de godsvrucht zichtbaar worden in je leven. Het zou zo moeten zijn dat op het moment dat mensen in aanraking komen met de Bethel Bosco, dat als ze er als het ware met een naald in prikken, dat de vrucht en de geur van Christus zichtbaar wordt. Dat is godsvrucht. Dat wij uitademen wie God is. Dat zichtbaar en tastbaar en voelbaar en proefbaar is wie God is in ons leven. En dat wordt zichtbaar in de volgende stap, dat is de broederliefde. En dat is het onderdeel zijn van de kerk. Broederliefde oefen je met de kerk. En gezien de geschiedenis van de Bethel, gezien de geschiedenis van mijzelf, mijn eigen worstelingen ermee, is het wel zo dat liefde voor je broeders en zusters groeit op in de mate waarin je investeert in de ander. In de mate waarin je jezelf ook kwetsbaar opstelt. In de mate waarin je leert om geduldig te zijn met de ander. In de mate waarin je leert om lief te hebben, ook al voelt het soms even niet zo heel erg fijn om iemand lief te hebben. Maar dat is wel wat voortvloeit uit al die andere stappen. Van geloof, naar deugd, naar kennis, naar zelfbeheersing, naar standvastigheid, godsvrucht. En daarin komt broederliefde naar voren. Zodat mensen in Boskoop zien, hey, maar de gemeente de Bethel is zo'n bijzondere club mensen. Daar is broederliefde, er is liefde, er wordt omgezien naar elkaar. En ik hoop ook dat het getuigenis is voor Boskoop op dit moment. Dat het eigenlijk onmogelijk zou moeten zijn dat er ook maar één iemand binnen de Bethel in Boskoop in deze periode echt eenzaam is. Zonder dat een ander daar vanaf weet. Dat er iemand ziek is geweest, zonder dat iemand op bezoek is geweest of een kaart heeft gestuurd. Dat iemand corona heeft gehad zonder dat daar zorg was vanuit de gemeente. Broederliefde wordt hierin zichtbaar als vervolgstap op godsvrucht. En tot slot, zegt Petrus, wordt het zichtbaar in liefde voor allen. En dat is het mooie, op het moment dat de kerk bloeit en groeit en al die stappen die zijn eigenlijk doorlopen en de liefde onderling is zichtbaar, dan wordt het zichtbaar in liefde voor allen. En dan ga je ook uitreiken naar de ander, de mensen om je heen. En heb je een gigantische positie ook gekregen binnen de maatschappij. Dus dat is waar Petrus op afstevend en waar die de gemeente toe oproept om daarin te gaan groeien. En ik zit dan te denken hoe zou het nou zijn als de vrucht van deze periode van corona en het feit dat wij gezegend zijn in ons land, dat wij toch bij elkaar mogen komen, ook al doen we het deze ochtend niet. Maar we hebben in ieder geval de mogelijkheid en dan doen we het op deze manier via video. Wat zou het effect zijn als in heel Nederland de kerken hebben geïnvesteerd in deze periode in hun geestelijk leven? Wat zou het effect zijn op het moment dat wij enorme geestelijke sprongen maken in ons geloofsleven, dat onze liefde voor allen ontzettend hard groeit? Wat moet ik dan doen? Moet ik dan morgenochtend, hè, want dat is natuurlijk de vraag. Het is mooi zo'n opsomming en we kunnen met elkaar dromen hoe dat eruit gaat zien. Maar wat concreet moet ik dan gaan doen morgen om te zorgen dat na corona er een gigantische verandering is gekomen in onze maatschappij, in de kerk. Krachtig zichtbaar is in de maatschappij, omdat wij door zijn gaan groeien in deze periode. Wat moeten wij dan morgen doen om daarin te groeien? Betekent het dat we om 5:30 's ochtends moeten gaan opstaan? En dat we aan het einde van de dag gaan evalueren of het ons wel of niet gelukt is om in een van de 7 stappen een extra stapje te zetten naar de volgende stap. En als het ons niet gelukt is, dat we gewoon zo'n zweep kopen met van die naalden erachter om onszelf te tuchtigen. Wat moeten wij nu doen om te groeien? Hebben we een type Rutte nodig die ons gaat beperken, zodat we gestroomlijnd gaan groeien in ons eigen geestelijk leven? Ik denk het wonder van ons geestelijk leven is dat aan alles voorafgaand God het met ons ziet zitten. Als Hij alvast alles heeft klaar liggen voor ons, dan mogen wij in ontspannenheid gaan groeien in geestelijk leven. Dan mogen wij in ontspannenheid, denk ik, gaan groeien in het liefhebben van elkaar. Mogen we in ontspannenheid gaan groeien in het leren kennen van wie God is. Mogen wij in ontspannenheid gaan groeien in ons geloofsleven. Om te begrijpen wie God is en wat Hij kan doen voor ons en in ons leven. En ieder zit daar op een ander niveau. En ik denk als u thuis straks, u bent al thuis, maar straks eens nadenkt over waar sta ik nu eigenlijk in mijn geestelijk leven. Ik denk dat we allemaal in die 8 stappen wel zitten. Van geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, standvastigheid, godsvrucht, broederliefde en liefde voor allen. Ik denk dat het zich herhaalt, dat het een repeterend iets is. Soms heb ik het opnieuw nodig om echt te groeien weer in geloof. Dat ik gewoon merk van, mijn geloof staat eigenlijk stil. Het wordt een statisch gebeuren. Ik ga naar de kerk, ik zing mijn liedjes, ik doe mijn preken. Maar waarom geloof ik ook alweer? Paul, scherp. Wat zit er nou ook alweer in je? Dus het kan zijn dat je weer teruggeworpen wordt op stap 1. Sommigen merken van mijn zelfbeheersing, daar gaat het nu even mis. Sta er eens bij stil van waar schort het erin, zonder dat je je veroordeelt. Maar dat je denkt van daar wil ik eigenlijk verder in gaan groeien. Ik wil groeien in zelfbeheersing, ik wil groeien in standvastigheid. Want ik heb een beetje de neiging om de moed op te geven. En mijn geestelijk leven die glijdt wat onderuit en ik noem maar wat. Of ik merk dat ik de laatste tijd niet echt op een hele positieve manier praat over mijn broeder of zuster uit de gemeente. Maar het is vooral negatief. En ik word toch wel opgeroepen om te groeien in broederliefde. En Heere God, wat moet er in mij veranderen, zodat ik de ander weer meer ga liefhebben? Misschien dat je merkt van ik raak nu zo geïsoleerd, het boeit me niet zo goed en zo erg wat er eigenlijk met mijn buren gebeurt of mijn collega's of de mensen in Boskoop of waar je ook maar woont. Dan is het misschien goed om eens te bidden, Heer, wilt u mij helpen om weer te groeien ook in liefde voor allen. Dat het zichtbaar wordt wie u bent door mij heen voor mijn omgeving. Het kan van alles zijn waar je zit, maar ga het voor jezelf eens na. Waar sta ik? Waarin mag ik groeien? Mag ik groeien? Niet moet ik, maar mag ik groeien? Omdat God het in mij gelegd heeft. Omdat hij het met me ziet zitten. Want geloof leidt altijd tot liefde. En dat is wel het mooie. Het begint bij geloof en het eindigt bij liefde voor alles. En daarin is het doel uiteindelijk Jezus Christus, die uit liefde naar deze wereld kwam en zichzelf voor ons gegeven heeft. Zodat wij mogen groeien. Zodat zijn liefde, doordat we in hem zijn gaan geloven, zichtbaar wordt voor de wereld om ons heen. En Petrus die zegt dan in vers 9, hij zegt, wie ze niet bezit, deze vruchten, deze eigenschappen in overvloed, wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind. En vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. En Petrus die legt dan uit van je kunt zomaar blind zijn. Je kunt zomaar verblind zijn. Je kunt zomaar het zicht even kwijt zijn geraakt. En als dat misschien voor jou geldt, dan is dat gewoon nu je constatering. Er is niks mis mee. Maar we worden opgeroepen om helderziend te zijn. En dat bedoel ik niet in waarzeggerij, maar om weer opnieuw helder te zien waar het om gaat. En dat is wat hij wil doen doordat wij bewust leven voor zijn aangezicht. Coram Deo. En wat ik mij dan afvraag, en ik vraag me die vraag, nou, op verschillende momenten heb ik me die zelf eigenlijk wel afgevraagd. Ik heb bijvoorbeeld in mijn geloofsleven een hele periode gehad dat ik het ontzettend belangrijk vond om de juiste kennis te hebben. Dat is één van die 8. Alleen kennis met mijn verstand. En wat ik zo ontzettend belangrijk vond, was dat ik gelijk had. Omdat ik best wel met goede intenties het goede voor ogen had om te zorgen voor mijn kudde. Op dat moment de gemeente. Maar dat ik daar zo in vast zat, dat ik op een gegeven moment dacht van, stel je nou voor dat ik nu overlijd, dat ik sterf. Dan ben ik ervan overtuigd, ik ben een kind van God, ik ben gered. Dus dan kom ik in de hemel, ik ga door die heerlijke gouden poorten van de McDonald's, ga ik naar binnen. En dan kom ik die hemel binnen en ik denk dat ik gewoon letterlijk struikelend binnenstorm en voor de troon van God neerval met de tong op mijn voeten en zeg, Heer, maar ik had wel gelijk. En het zou een zure conclusie zijn van mijn leven als dat nu uiteindelijk zou zijn waar het om draait op het moment dat ik de Heer Jezus zie. Dus waar gaat het dan wel om? Het gaat daar dus niet om. Het gaat erom dat wij helder zien, maar dat we ook niet struikelend die hemel binnenkomen vallen, omdat we zo ontzettend druk bezig zijn en het eigenlijk niet meer zien waar het werkelijk om gaat. En uiteindelijk, waar gaat het om? Het gaat om Jezus Christus. En de vraag is, wat is jouw beeld nu van de werkelijkheid? In vers 10 staat, span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. En de vraag is, waar leven wij voor? Waar leven wij vandaag voor? Waar doen we het allemaal om? En dat is eigenlijk het appel wat Petrus daar legt. En nogmaals, dat is een zwaar appel voor een kerk die vervolgd werd. Een zwaar appel voor een kerk wat in verdrukking leefde, wat te maken had met een hele agressieve overheid. En daar zegt Petrus van, jongens, waar het om draait, en dat is ook de voedingsbodem waarop wij goed gaan groeien, is er is een hemels perspectief. En ons leven draait niet om het hier en het nu. Het draait er niet om dat wij deze coronatijd gaan overleven. Het draait er niet om dat we gelijk hebben in het leven. Het draait er niet om dat we zondes overwinnen. Want zoveel christenen zijn alleen maar bezig met zondes. Het draait erom dat in ons Christus zichtbaar wordt. Waarom? Omdat er een hemels perspectief is. Omdat er een toekomst op ons wacht. En een plan van God is met deze wereld. Waar wij onderdeel van zijn. En nogmaals, op het moment dat we dat scherp voor ogen hebben, we zijn helderziend, dan begrijpen we waar het ook in ons leven daadwerkelijk om draait. Het draait er niet om dat wij straks aan het einde zeggen, ik heb zo goed mondkapjes gedragen in de afgelopen periode. Ik heb zo goed 1,5 meter afstand gehouden van de ander. Het gaat om meer dan dat. Het gaat erom dat de liefde zichtbaar is geworden in ons leven. Ik ben voor mondkapjes, ik ben voor anderhalve meter afstand. Niet omdat ik de kennis in pacht heb, maar omdat ik mijn overheid wil gehoorzamen in het leiderschap wat ze tonen. Punt. Ik kan er van alles van vinden, maar dat is het. Maar ik wil het doen vanuit mijn liefde voor Christus. Ik wil het doen omdat ik geloof dat in mij iets is gelegd wat zichtbaar wordt naar mijn directe omgeving toe. Er rijdt een brommetje langs. Ik hoop niet dat u hem gehoord heeft. Het gaat erom dat in ons leven Christus zichtbaar wordt. En het gaat erom dat op het moment dat wij straks in de hemel komen, dat het één groot feest van herkenning wordt. Dat ons karakter zo gevormd is in de tijd die wij hier op aarde gekregen hebben, dat op het moment dat wij Jezus zien, dat we zeggen, oh Heer, maar ik herken u inderdaad. En weet u waarom ik u herken? Omdat u uzelf in mij hebt eigenlijk uit hebt gewerkt. U hebt dezelfde liefde die u voor mensen voelde, die is in mij zichtbaar geworden. En u heeft dat gedaan omdat ik u telkens beter leerde kennen. Mijn geloof is gaan groeien. Mijn geloof is gelukkig niet statisch. Het is een groeiend geloof en ik ben u daar zo dankbaar voor. En er is deugd in mijn leven. Ik ben opeens gaan verlangen naar het doen van het goede. Daardoor is mijn kennis van u is zo ontzettend gaan groeien. Want op het moment dat ik hiermee bezig ging, toen dacht ik, hé, maar dat herken ik. En zo deed u dat ook in de Bijbel. En wat is fijn dat u met mij meegroeit en dat u dit in mij bewerkt. En mijn zelfbeheersing is gaan groeien. En ik ben best standvastiger geworden. Er is godsvrucht in mijn leven zichtbaar geworden. En Heer, wat ben ik gek op de kerk. Wat ben ik toch gek. Mijn broeders en zusters, ik hou zoveel van ze. Wat ben ik u dankbaar dat u uw leven voor hen hebt gegeven. Want als ik naar mijn broeders of zusters kijk, dan weet ik dat u ze gekocht en betaald hebt met uw bloed. En ik ben u zo dankbaar daarvoor, want ik hou van ze met mijn hele hart. En Heer, uiteindelijk is mijn liefde voor mensen is gaan groeien, omdat u in mij leeft. En wat zou het mooi zijn als we op die manier straks de hemel binnenkomen, dat het één groot feest is van herkenning. Dat het gevolg is. Dat er niet een hoop, ik heb heel veel dingen afgeleerd, aan het einde van de rit zichtbaar zijn. Maar dat we zien van, hé, ik ben gegroeid in de loop van mijn leven. En in mij is Christus groter geworden. Lieve mensen, we hebben gezien, investeren heeft zin. Ons houden aan maatregelen heeft zin. Een nieuw normaal ons aanleren heeft zin. En des te meer heeft het zin om te investeren in ons christenleven. En ik hoop dat u daartoe bent aangemoedigd en bemoedigd om daarin stappen te zetten. Voor de komende week, maar ook voor de komende tijd. Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve Vader, dank u wel dat u zo gigantisch veel in ons legt. Dat u een voedingsbodem hebt gelegd van uw goddelijke macht. Uw kostbare beloften die al zichtbaar zijn, alleen al in het werk van de Heilige Geest in ons leven. En een prachtig perspectief, Heer, van een feest van herkenning op het moment dat we u zullen ontmoeten. Of doordat we zelf gestorven zijn, of dat u terugkomt. Heer, ik dank u dat u het mogelijk maakt in ons leven. Dat u groei mogelijk maakt in ons leven. Dat u ernaar verlangt. Heer, dat we geen klonen worden van uzelf. Heer, maar dat u in onze unieke ik zijn, die we zelf zijn zoals we door u gemaakt zijn. Heer, dat u daarin ruimte krijgt om door onze unieke vaardigheden, onze unieke karakters. Heer, dat u daarin zichtbaar wordt. Dat u daarin herkenbaar wordt. En dat uw liefde voor mensen, Heer, zichtbaar wordt voor onze omgeving. Heer, zegen zo de gemeente in Boskoop. Heer, dank u wel voor de plek die zij van u hebben gekregen in Boskoop. Al jarenlang, Heer, een blijmoedige gemeente, Heer, die vol enthousiasme en passie en veel liefde voor de Heer Jezus hun plek hebben overgenomen in het mooie dorp. Heer, en ik wil u bidden dat de impact, Heer, van ieders geloofsleven, wat dan samenkomt als een krachtig lichaam van Christus, Heer, dat het zichtbaar wordt naar de omgeving toe. Heer, doe deze gemeente, doe in ieder van ons zo groeien. En daarmee wil ik u zegenen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik hoop u gauw weer te zien, ergens volgend jaar. En blijf gezond. Tot ziens.